Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je oren. De podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek. En als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. In deze aflevering is Casper van Koppenhagen te gast. Casper, zou je jezelf willen voorstellen?
Ja, dat zou ik wel willen. Casper van Koppenhagen, ik ben 54 jaar. En dan stel ik mezelf altijd voor als ik ben revalidatiearts en niet praktiserend sportarts. Maar ik maak ook podcasts voor Medisch Contact onder andere. Dus ja, dat ben ik dan een beetje. Ja.
Dus je bent podcastmaker en ook al te gast geweest in meerdere podcasts, ja. Zag ik langskomen. Ja. Casper, wat betekenen je hersenen voor je?
Ja, die vraag had ik zien aankomen. Daar hadden we op ons op voorbereid. Wel heel veel. Een geschenk van de natuur, waar ik heel lang onbekommerd mee heb om kunnen springen. Veel talenten verweven in dat brein. Talent om te kunnen leren, om te kunnen onthouden. Dus dat heeft me ver gebracht tot aan dokter zijn toe, die opleiding. En ja, in de laatste tijd betekent het voor mij vooral zorg om mijn hersenen. Ik leid aan chronische migraines. En dat brein zit mij met grote regelmaat gewoon in de weg. En mij als persoon. Dus ja, dat is een beetje wat het voor me betekent. Het heeft me heel veel gegeven. Het heeft me laten sporten. Ik vind dat heerlijk om te sporten. En ik ben ook wel redelijk getalenteerd geweest. En dat zit ook allemaal in dat brein verweven. Dus ik heb er heel veel aan te danken. Maar de laatste tijd heb ik er wat moeite mee.
Het is zowel een cadeau als een last als ik naar jou luister. Ja. En je zegt de laatste tijd. Is er iets gebeurd wat maakt dat je hersenen iets anders voor je zijn gaan betekenen?
Ja, dat het voortdurend onder druk staat, het systeem. En dat is ongeveer een dikke 2 jaar geleden gestart. Als ik eerlijk ben, langer, 4 jaar geleden. Ik heb altijd migraines gehad in mijn leven vanaf mijn 17e. Al dan niet veroorzaakt door hersenschade. Door forse hersenschuddingen. Maar je hebt er natuurlijk een aanleg toe. Je hebt het wel of je hebt het niet. En eigenlijk heb ik dat heel goed kunnen beteugelen. En mijn collega's van de afgelopen 25 jaar... merendeel wist niet dat ik dat had. Alleen 3 jaar geleden is het wel uit de bocht gevlogen. En ben ik van een episodische migraine, zoals dat heet, in een chronische toestand gekomen. En dat werd van kwaad tot erger. En intussen word ik goed begeleid door de juiste neuroloog met de juiste medicijnen. Maar nog steeds ben ik 1 à 2 keer in de week gewoon de sjaak, om het zo te zeggen.
En dat is echt veel, 1 à 2 keer in de week.
Ja. En toen was deze week 3, 4 keer. En dan weet je ook weer waar je staat. Zonder aanwijsbare oorzaak. Want daar ben ik intussen ook wel mee opgehouden. Natuurlijk de hele weg gegaan. Wat lokt het uit en wat zorgt ervoor? In het begin voel je je schuldig. Omdat je denkt, ik heb weer te hard gewerkt of ik heb te veel gedaan. Nou, dat is al tijden niet meer aan de hand. Dus het is er. En ik heb er totaal geen grip op. Dat is aan de ene kant frustrerend. Aan de andere kant is dat ook wat het is. En het tekent mijn leven op dit moment.
Ja, als het zo vaak in de week is, dan kan ik me voorstellen. En wat heeft nou gemaakt, want je zei zo'n 3, 4 jaar geleden... ben je van de episodische migraine, dus 1 keer in de zoveel tijd... eigenlijk wat ik ook heb, dat je het af en toe meemaakt... en dan lig je eraf en dat is heel vervelend, maar is overzichtelijk... naar chronische migraine gegaan. Is daar specifiek iets gebeurd?
Nee, als ik de neuroloog mag geloven, heeft het te maken met de leeftijd. Ik ben in de 50... Het overkomt natuurlijk vooral vrouwen. 75% van de migrainepatiënten is vrouw. Maar ja, dat is toch altijd nog 25% man. En het schijnt dat het rondom de 50ste de piek ligt. Ik heb wel gemerkt dat ik heb een zware hersenschudding gehad 4 jaar geleden. En dat in de herstelfase kwam het meer en meer. En ja, wellicht dat het een combinatie is van dat de rek uit het systeem is. Zoiets, zo zie ik het maar. En dat betekent dat ik 1 à 2 en dus deze week 3 dagen met hersteldagen. Dus dan ben je zo 6 van de 7 dagen zoet met die migraine. En dat is lastig en soms niet te doen. Maar ja, het is wel wat op mijn pad ligt. Ja.
Kun je ons meenemen in je hoofd op zo'n dag en deze week dus 3 à 4? Wat gebeurt er in je hoofd? Word jij wakker en denk je, ik heb migraine?
Zo was het eigenlijk altijd, omdat ik dan de voortekening had gemist. Maar ja, het is nu zo overheersend dat ik de voortekenen ook beter doorheb. Een voorbeeld te noemen, vroeger dacht ik altijd dat ik migraine kreeg van een goede ruzie met mijn vrouw. Maar ik weet intussen dat het een voorbode is. Dat als ik geagiteerd raak, dat als ik scherp word, dat ik ben, zoals je gemerkt hebt, heel harmonieus en vriendelijk. Maar dat ben ik niet altijd. En 9 van de 10 keer als we een woordenwisseling krijgen die door mij geïnitieerd wordt, zeg maar, dan weet ik dat ik naar bed moet gaan. En 9 van de 10 keer krijg ik dan die migraine. En dat begint dan inderdaad met een soort agitatie van het brein, dat ik op scherp sta. Daarna word ik misselijk overgegeven. Dat is erbij. Dat is er gelukkig door de medicatie wel wat van af. Ja, en dan ontploft mijn brein. Van die eerste paar uur heb ik dan de volgende dag niet zoveel weet meer. Dan lig ik te huilen als een foetus in bed. En daarna is het slapen, slapen, slapen. En op het moment dat ik weer aan ga staan, dus 15 uur later of zo, ja, dan is het als een zombie die dag doorkomen. En dan is die beroemde hersenmist, die heel vaak in jouw podcast ook voorbij komt, die is er bij mij ook. Ik heb dat ooit in een podcast zeevlam genoemd. Dat is een Haagse principe van dat er mist ontstaat vanuit de zee boven het land. Dat je denkt, hey, ik liep net nog in de zon en nu is het mistig. Nou, dat is wat er gebeurt. Want als ik een goede dag heb, dan staat mijn brein gewoon aan. En ben ik gewoon Casper zoals Casper kan zijn. Namelijk een vrolijke, vriendelijke, aardige kerel die bergen werk kon verzetten.
Ja.
Ja, en dat is er op die dagen dat ik migraine heb gewoon helemaal niet.
Wat confronterend.
Jazeker.
En op het moment wat jij zegt nog, jij zei net, dan ontploft mijn brein. Ja. Kun je uitleggen wat er dan gebeurt? Bonkt het? Of is het die mist voor de mensen die het nog nooit hebben meegemaakt?
Ja, die mist is daarna. Zeg maar, de mist in mijn hoofd is zeg in de herstelfase.
Ja,
zeg maar,
precies.
In dat acute moment dat je... Ja, ik heb daar wel eens woorden. Ik hou van woorden en schrijven. Ik heb proberen te tekenen en uit te schrijven. Ja, het is toch een beetje het klassieke verhaal van een aura zien. Licht flitsen. Ja. Maar het gaat ook gepaard met geur, met emoties.
Heel gevoelig voor alles.
En er is ook een schijnwerkelijkheid. Ik beleef dingen die er niet zijn, om het zo maar te zeggen. Ik zit in een verhaal, dus in een gesprek met iemand en dat gaat alle kanten op. En ik vond nog, hey, maar dat gesprek heeft helemaal nooit plaatsgevonden. Dus het is een soort droomtoestand. Maar ja, dan wel, noem het maar gewoon een nachtmerrie. Ja.
Ja. Ja. Weet je nog de allereerste keer dat dat gebeurde? Kan je dat herinneren?
Ja, dat was toen ik 17 was en een honkbal op mijn kop had gekregen.
Oh, dus daar was ook echt...
Ja, dat begon, dat ben ik niet alledaags in het verzamelen van goede hersenschuddingen. Maar in die herstelfase was eigenlijk hetzelfde als wat me nu overkwam. En de eerste keer dat je dat overkwam, ik denk dat zal we dus wel bij die dat zal wel bij die hersenschudding horen. Ja.
Ja, en dan uiteindelijk blijkt dat het vaker terugkomt.
Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel lang goed gegaan. Want ik zeg me net mijn 17. En nou, mijn vrouw kent mij 23 jaar. Daar is het 20 jaar van. Heeft ze eigenlijk geen hinder ondervonden. Mijn collega's op het werk ook niet van mijn migraine. Want dan was het 3 keer in het jaar een dag eraf. Nou ja, hebben allemaal wel eens de griep.
Kun je mee leven. Ja, ja, precies.
En dat, eerlijk gezegd, noemde ik dat dan ook niet migraine naar de buitenwereld. Dat is natuurlijk ook zoiets. Hè. Er ligt natuurlijk een bepaald stigma op hoofdpijn, op migraine. Dat het, je stelt je aan en dat voel je ook in eerste instantie. Ja. Ik heb maar hoofdpijn. Ik bedoel, mijn hele patiëntenpopulatie komt in een rolstoel of hinkend binnen. En ik heb maar hoofdpijn. Ja. Maar die migraine zelf is zo alles overheersend dat we daar ook echt niet te makkelijk over moeten denken. Sterker,
maar ook niet die paar dagen. Ik bedoel, zo'n dag is... Het is dan misschien niet zoveel, maar het is wel heftig als je het ervaart.
Ja.
Ik weet nog bij mij de eerste keer dat ik migraine kreeg, dat ik echt een soort van volledig in shock was. Wat gebeurt er?
Ja.
En ik heb ook wel eens gehad dat ik migraine had, maar dat de hoofdpijn niet kwam en dat het alleen maar op mijn spraak zat. Dus dat mijn spraak uitviel. Nou, dan schrik je ook wel eventjes.
Ja.
Dus het is ik snap
dat is
het.
Nou, dat is wat je zegt. Ja, spraak, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik eigenlijk niet toerekeningsvatbaar ben een aantal uren. Je doet de gekste dingen.
Ja.
En als ik terugkijk naar, ik zei dat ik 4 jaar geleden, ik zei 3, maar dat is tussen 4 jaar geleden.
Tijd gaat snel.
Ja, mijn laatste zware hersenschudding heb gehad. Dat is, ik ben aangetroffen, niet aanspreekbaar aangetroffen op het werk. En naar alle waarschijnlijkheid ben ik die dag, had ik gewoon migraine. En had ik in mijn bed moeten blijven liggen. Wat ik eigenlijk altijd deed. Je voelt dan alles, je moet alle alarmsymptomen staan aan van, gozer, ga in je bed liggen en verder niks doen. Maar druk, belangrijk. Ik was op dat moment bestuurder van een grote zorginstelling. Kennelijk vond ik het te belangrijk om, mezelf goed aan te kijken in de spiegel. En ben ik naar het werk gegaan en daar in elkaar gelazerd, om het zo te zeggen. Ja, en dat is dus wat het ook kan doen. Dat je niet toerekeningsvatbaar bent. Dus het enige wat ik moet doen, als ik het voel aankomen, in bed liggen en niet beroeren tot ik me weer wat beter voel.
Ja. En inmiddels kun je er ook niet meer omheen. Want wat jij zei van toen het nog episodisch was, toen kon je dus ook denken, nou, ik ga door en dan zet je je er overheen. Maar die tijd is natuurlijk nu niet meer aan de hand. Want inmiddels beheerst het jouw leven behoorlijk. Kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, zoals ik dat net schetste, is het dan gewoon of een sluier over de dag of een of er gaat een bom af, als het ware. En het heeft invloed op alle domeinen van het leven. En dat begint bij het sociale leven thuis. Ik ben geen schim van wie ik ben op die dagen dat ik me slecht voel. En als ik in bed lig, ben ik er gewoon niet. Dan ben ik, dat is ook waar, wat voor mijn partner het allermoeilijkste is. Ik ben er niet. Ik ben niet in verbinding. En dan ben ik nog een dag een zombie. Dus dan ben je half in verbinding. En uitval op het werk. Ik ben dokter. Dokters voeren spreekuren uit. Er staan mensen die maanden op je zitten te wachten. Nou, daar kun je 1 keer een poli afzeggen en 2 keer een poli afzeggen. Maar dan houdt het ook op. Want daar is dat systeem niet op gebaseerd. Dus continu duurzame inzetbaarheid. Dat zijn dan van die termen die voorbij komen.
Ja,
maar dat is wat ik niet kan leveren. Dus mijn werk, ik heb een aanvraag voor de WIA gedaan, maar ik kan mijn werk als dokter gewoon al een hele tijd niet goed uitvoeren.
Hoe voelt dat?
Ja, vreselijk. Ja, maar het is natuurlijk, weet je, kijk, werk is heel belangrijk voor mij altijd geweest. Het heeft me ook heel veel tijd en aandacht gekost.
En je hebt er ook heel lang voor gestudeerd.
Ja. En dat gooi je niet zomaar weg. Maar ja, ik bedoel, als ik kijk hoe de rest van mijn leven sociaal is, het ook een puinhoop. Ik moet heel vaak dingen afzeggen, plan al minder. Terwijl mijn vrouw nog in de levensenergie zit van zoveel mogelijk te uithalen. En dat heb ik. Ik ben een enorm sociaal beest van huis uit. Dus ik, als ik me weer een paar dagen goed voel, dan ben ik ook de optimist. Denk, nou, we spreken weer af. En dat gaat ook goed. Gelukkig wel.
En daar kan je dan ook van genieten.
En daar kan je enorm van genieten. Ja. En uiteraard meer dan als het maar voortdurend voorbij komt. Dat is ook zo. Maar de prijs is wel hoog. En ik moet het ook heel vaak afzeggen. Nou ja, gisteren had ik zo'n dag. En dan heb ik gelukkig wat dingen staan. Maar die moet ik allemaal afzeggen.
Ja. Maar wij zeiden ook al van het kan zijn dat de opname niet door kan gaan.
Nee.
En toen zei ik ook van dat kan gebeuren. En dat maakt ook helemaal niet uit. Maar wij zijn natuurlijk van de Hersenstichting. Dus
als het ergens
begrijpen.
Nou ja. Een goede vriend van mij, Alex Schonewille, die is reïntegratiecoach voor mensen met migraine, notabene. En die heeft altijd de tip, eigenlijk moet je 2 afspraken maken.
Ja.
Nou, ik ben daar nog niet helemaal
aan. Dat heb je wel voorgesteld.
Ik ben er nog niet helemaal aan toe, maar onderhand denk ik, er zit wel wat in. Want als die doorgaat, is het gaaf. En als het niet doorgaat, dan heb je in ieder geval weer niet de druk van jemig. En wanneer zien we elkaar dan weer? En die vollopende agenda.
Ja, die snap ik wel. Ja. Want is er veel begrip in je omgeving? Of loop je daar wel tegenaan? Ik bedoel, 3 jaar, 4 jaar is best recent nog.
Ja. Kijk, daarvoor was er geen probleem. Als ik het zo eerlijk. En dat is niet helemaal waar. Want ook in mijn studententijd en in toen die eerste zware hersenschudding was op de middelbare school. De overgang van VWO 5 naar VWO 6. Dat heeft me echt 1 jaar gekost. Het heeft me ook 1 jaar van mijn studententijd gekost. En je vraagt, is er begrip? Het vervelende aan deze aandoening natuurlijk. Mensen met migraine, als ze het hebben, zie je ze niet. En als je ziet, hebben ze het niet.
Ja.
En zoals ik net schets, als ik een goede dag heb, dan zie je niks aan mij.
Nee.
Helemaal niks. En want ik sleep niet met een been. Ik trek niet met een onderlip, om het zo maar te zeggen. En dan wil ik er ook niet mee geconfronteerd worden. Maar als ik het heb, lig ik in bed.
Ja.
Ja, dus is er begrip? Ik denk het niet. Ik denk wat ik daar zei, dat stigma van... we hebben allemaal wel eens hoofdpijn. Dat heb ik ook wel naar mijn hoofd toe gekregen, weet je. Ja, daar kan ik niks mee. Het lijkt alsof er steeds meer aandacht voor komt. Maar dat komt misschien ook omdat ik zelf wat meer in die migrainebubbel zit. Maar het is een alles overheersende chronische aandoening van het brein. En sinds de neuroloog dat tegen me gezegd heeft... dat zeg ik, wat zeg je nou? Jij hebt een erfelijke chronische aandoening van het brein. En ik, die dus al jaren daaraan leed, wist eigenlijk niet dat ik dat had.
En hoe kijk je, want dat vind ik interessant, hè? Jij bent gewoon arts.
Ja joh, ja, jij, maar ik ben, maar dan ben je dus geen patiënt.
Nee, dat snap ik.
Nee, maar dat is ook, dat is
hoe, kijk je er nu ook anders tegenaan? Is migraine misschien überhaupt, zeg maar, chronisch ziek zijn iets anders voor jou geworden sinds je dit zelf aan de lijf ondervindt?
Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben al een paar keer door de kat en de hond gebeten in het leven. Dus de maakbaarheid van het leven heb ik al heel lang achter me gelaten. En ja, ook een dokter kan chronisch ziek worden. Alleen, dat is wel een omgeving. De dokterswereld is wel een omgeving van origine van macho's en wikkels.
Doorbijten.
39,5 koorts en de diarree tussen je benen. Dan mag je afzeggen, eventueel, maar die doet nog wel even eerst die poli, zeg maar. Zo ben ik ook opgeleid, letterlijk. Is dat goed? Nou ja, bij het vak hoort een soort hardheid dat je er altijd bent, dat je moet leven. Mensen zijn afhankelijk van je. Ja, als je op een afdeling werkt, of je bent chirurg, of je maar ook als revalidatiearts. Mensen zijn afhankelijk van je. Dus
je bent zelf ook een mens.
Ja, nou ja, kijk.
ik als niet-arts. Ja, ja.
Nee, maar die onkwetsbaarheid, een beetje dat aura wat die dokters altijd om zich heen hebben gehad. Ja, daar begin ik ook steeds meer tegen te ageren. Ik ben namelijk zo kwetsbaar als het maar kan.
Ja.
Al een tijdje. En dan ben ik eigenlijk altijd geweest.
Voelt dat dan? Want jij zegt, ik ben zo kwetsbaar als het maar kan.
Ja.
Dat is dus ook een omslag geweest om...
Oh, dat zo te zeggen ook, ja.
Ja.
Ja, ja zeker. Ja.
Hoe voelt dat om dat nu uit te spreken?
Dat voelt niet goed of zo. En dan denk ik ook wel eens, gaat het wel over mij? Ik heb nu een goede dag, dus ik zo kwetsbaar voel ik me ook niet in dit gesprek. Behalve dat ik nu eens anders zit achter de microfoon dan normaal. hoe voelt dat? Ja, het voelt goed om het te zeggen. Maar het is ook wel wat me heel veel verdriet geeft. Dat ik gewoon echt kwetsbaar ben. Ik kan er ook niet voor weglopen meer.
Nee.
En weet je, ik heb een aanvraag voor de WIA gedaan. Ik moet mijn werk als dokter opgeven. Ja, staat de wereld wel even in de fik. Tegelijkertijd is het gewoon wat ik moet doen, want het gaat ook gewoon niet. Dus het is
je
ook
hebt geen keuze.
Weet je, ja. Ik heb een chronische aandoening. Wat zei ik nou net? Ik heb een chronische aandoening van het brein, erfelijk genaamd chronische migraine.
Ja.
Dus ja, wie ben ik? Ja, dat ben ik ook. Ja.
Maar dat is ook een proces, hè?
Zeker.
Want als jij dan vertelt dat je juist uit de wereld komt van 39 graden koorts vooruit, maar eigenlijk moet je gewoon doorbeunen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan is naar wat jij nu tegen mij zegt, is een behoorlijke ontwikkeling geweest.
Ja.
Heb je daar ook psychologische hulp bij gekregen? Of hoe heb je dit voor jezelf gedaan?
Nou ja zeker. Daar kom je alleen niet uit. Niemand niet, ook ik niet. En sterker, hoe was het ook eens weer bij de tandarts, de kinderen, daar rotten de kiezen uit. Ik ben niet de beste patiënt van Nederland. Mijn persoonlijkheid die met me aan de haal gaat op het moment dat ik goede dagen heb, druistigheid, alles eruit halen, heeft niet meegewerkt. Dus ik denk dat daardoor dit proces ook wat langer duurt dan zou hoeven. Ja, en ik heb uitgereikt naar professionals. Dat begint bij de juiste neuroloog die vertelt wat dat is. Chronische migraine en wat dat voor mij betekent.
Want die woorden hebben volgens mij voor jou wel echt iets gedaan.
En ook echt, we gaan even ook snappen wat het is. En dit zijn de behandelopties vanuit mijn perspectief. En voorts is het zo dat het zo'n impact heeft op mijn leven. Daar kwam ik niet uit zelf. Dus daar heb ik ook psychologische begeleiding in, neuropsychologische begeleiding in eerste instantie. En later meer gewoon zingevende coaching. En dat heb je nodig. Hè? Ik ben niet gelovig van aard, maar je zou het er wel van worden als de tegenslag zich opstapelt op je levenspad. Je denkt, ja, er moet toch een reden hiervoor zijn dat mij dit overkomt. Is dat dan omdat ik het aan kan? Nou, dat vind ik een mooie uitgangssituatie. Maar komt er dan ook iets van zingeving uit?
Ja.
Nou, ik denk wat wij hier doen, zeg maar, mijn verhaal vertellen, dat dat als het één iemand in Nederland kan steunen, dan zit er al zingeving in. Dus
super
dat zijn,
waardevol.
Ja, dus die slag, alleen daar kom je niet altijd alleen uit. En ik heb de meest liefdevolle vrouw naast me, die ook nog coach is, maar ze is wel mijn vrouw.
Ja, dat is ook een andere relatie.
Het is een hele andere relatie. Ja. En die moet absoluut niet gaan coachen. Hoewel ze 9 van de 10 keer... Nou, wat zeg ik? 99 van de 100 keer gelijk heeft. En het ook al doorziet. Ja. En weet waar het naartoe gaat. Terwijl ik nog mijn weg te gaan heb. En die weg heb ik te gaan. Want het gaat wel om mij. En ja, ook ik zag 2 jaar geleden van... Het kan wel eens zo zijn dat ik over 2 jaar niet meer dokter kan zijn. Alleen die positieve hoopgevende man in mij... die zodra ik me weer goed voel, denkt... Nou, we gaan het toch proberen. Dus ik heb het echt...
Maar dat is ook zo mooi. Hè? Maar dat is denk ik ook jouw, zowel jouw valkuil als jouw kracht.
Zeker.
Dat je super graag door wil. En ook een podcast maken. En je bent heel actief van jezelf. Alleen dan is het des te pijnlijker... dat er momenten zijn waarop het echt niet gaat. En dat je weer zo hard geconfronteerd wordt... met je chronische aandoening.
Ja. Ja, dat is wel mijn grote worsteling, zeg maar.
Ja.
Ja, ik zou willen dat ik gelukkig zou zijn met zittend op een bankje over het water turend. Wat ik soms ook heel erg ben. En dat kan ik ook waarderen. Dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan. Ik hoef niet altijd maar aan te staan. Maar ik vind in verbinding met anderen iets creëren toch wel een essentiële levensader. Wat ik ook zal blijven doen. En ten dienste van de zorg, want dat is wel mijn habitat. Dus daar zie ik wel een rol ook voor mezelf weggelegd. Zonder dat weer te groot te maken. Want dat heb ik ook in mijn leven wel gedaan. Dat ik dat werk ook veel te belangrijk heb gemaakt. En als een soort identiteit heb omvat. Wat het gewoon niet is. Want het is niet wie je zegt, ik ben Casper, ik ben revalidatiearts. Ja, dat ben ik niet.
Je bent zoveel meer dan dat.
Ja,
maar is toch iets, zeker wat jij zegt. Van je hebt er zoveel tijd en energie in gestoken. Alleen al de studie en vervolgens ook het werk. Je gaat het toch heel snel met jezelf identificeren. Ja. Zo is het wel.
Ja, dat is niet zo gek als je er zoveel tijd aan besteedt.
Nee,
als ik zoveel al die tijd aan voetballen had besteed... had ik mezelf Casper de voetballer genoemd, zeg maar. Ja. Wat ik heel graag had willen zijn, maar dit te zijn.
Wat helaas niet.
Was ik net iets niet goed genoeg voor. Ja.
Casper, hoe kijk jij naar de toekomst?
Ja, eigenlijk altijd hoopvol, verwachtingsvol... Maar wel met een sombere realistische ondertoon bij tijd en wijlen. Dus dat wisselt erg. Wat ik net zeg, ik zie voor mezelf wel een rol zingevend bezig zijn. Ik vind het wel heel lastig. Die migraine is gewoon af en toe echt erg, om het zo maar te zeggen. Ik en mijn omgeving hebben er veel last van. Ik heb wel de hoop dat het voorbij gaat. Want ik heb 2 keer eerder zo'n episode gehad. En die zijn voorbij gegaan. Was ik wel een stukje jonger. Maar ik geloof wel in de cyclus van het leven dat het beter wordt. Wellicht dat er nog een nieuw soort medicijn op de markt komt. Wellicht dat de tijd...
Voor je duimen.
Ja, wellicht dat de tijd mij ook geeft. En als de dingen duidelijk worden en het leven voordat dat het beter op zijn plek valt. Zoiets.
Ja, zoiets.
Ja.
Er zijn mensen die zeggen, ach, migraine, dat zit toch gewoon tussen je oren?
Ja.
Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
Nou, dat zit het ook. Het zit enorm tussen je oren. Maar migraine is zo'n overdonderende aandoening. Nogmaals, die onzichtbaar is voor de meeste mensen. Want als je het hebt, zie je ze niet. En op alle domeinen van mijn leven, als ik het bij mezelf hou... werk, sociaal, maar... Als ik kijk naar mijn lijf, fysiek, ik ben gesloopt. Cognitief, volledig van de wap. Ik doen, denken, handelen is gestoord. Sociaal, naar zijn gootje. En emotioneel. Dus het heeft op alle domeinen invloed, omdat het je brein is.
Je kunt er niet omheen.
Nee, dus een beetje hoofdpijn is niet. Iemand vroeg laatst, hoe is het met je hoofdpijn? Nou, hoofdpijn is wel het minste eigenlijk van waar ik last van heb tijdens de migraine. Daar zorgen die medicatie ook voor dat ik minder hoofdpijn heb. Maar het is niet, hoofdpijn is niet het probleem.
En dat is wat veel mensen niet weten. Ja. Die denken toch gewoon, migraine staat gelijk aan hoofdpijn.
Ja.
Terwijl het zo'n groot fenomeen is. Met verschillende vormen en verschillende klachten.
Ja.
Ja, nou, het is heel duidelijk hoeveel impact het kan hebben. Dank je dat je je verhaal wilde vertellen, Casper.
Oké, nou heel graag gedaan. Fijn. Ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl/gevolgen.